Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Hey, dat doen ze. Bij ons thuis doen ze dat nooit in de thuisgemeente. Ja, ik ben dankbaar ook voor het laatste lied. Zoals de andere liederen ook. Maar het laatste lied is een van mijn favoriete liederen. En die komt ook uit Openbaring 5. Dus daar wil ik een paar versen uit lezen. Heeft niks met de preek te maken, maar het is wel mooi. En dat gebeurt in de hemel. En uiteindelijk, of niet uiteindelijk, daar gaan we naartoe als we sterven. En daar is het één groot loflied en lofprijs voor het Lam. En dat wil ik even lezen en dan wil ik bidden. En dan delen we wat uit Efeze hoofdstuk 4. Maar hier staat in Openbaring 5 vers 9 en ze zongen een nieuw lied. En zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen. Dat gaat over de Heer Jezus. U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Er is ook een oproep gelijk voor evangelisatie en zending naar buiten toe. Want voor zover we weten is nog niet elke stam, taal, volk en natie bereikt, maar die gaan wel komen. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Dus hier spreken we over honderden miljoenen engelen. En engelen in de Bijbel zijn geen kleine engeltjes met een klein harpje. Maar dat waren strijders met zwaarden enzovoort. En het waren grote, majestueuze wezens. Moet je voorstellen dat je daarbij bent. Honderden miljoenen van dit soort engelen die dit gaan zeggen. Zij zeiden met luide stem. Dat zal een geluid zijn. Het Lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elke schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat erin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het Lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Elke keer als wij zingen en we zingen de lof aan Jezus toe. En elke keer als wij bidden en Jezus eren. Dan voegen we als het ware bij deze honderden miljoenen engelen. Alle christenen en gelovigen die ons zijn voorgegaan. Samen zijn we dan het Lam aan het aanbidden. En ik vind het zo majestueus, zo geweldig om dat voor te stellen, dat te bedenken. En daarom laten we een moment bidden. En dan gaan we daarna naar Efeze hoofdstuk 4. Maar eerst bidden. Vader, u die zit op de troon. Wij prijzen u, wij aanbidden u. En we prijzen en aanbidden de Zoon, het Lam wat geslacht is voor onze zonden. We zijn u zo dankbaar, Vader, dat u uw Zoon heeft gestuurd naar de aarde om ons te redden. En dat om onze zonden te vergeven, om ons te reinigen van alle ongerechtigheid, om nieuw leven te geven, geestelijke overvloed. Heer, zelf zo dat Paulus in Efeze 1 zegt dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Wij willen u zo danken, Heer, dat u dat gebracht heeft, dat heerlijke leven. Heer, en dank u wel dat als we sterven, dat het dan geen einde is, maar een glorieus begin. En dat we tot in eeuwigheid met u kunnen wandelen. U kunnen eren en aanbidden. U kunnen verheerlijken. Kunnen wandelen. Eerst als de Heer Jezus teruggekomen is in de hemel en later op de nieuwe aarde. Dat we tot in eeuwigheid met u zijn. Dank u wel, u bent zo kostbaar. Heer, wij willen u de eer ervoor brengen. Het heeft niets met ons te maken, maar alles met u. En daarom bidden we u, Heer, ook als we zo het woord openen, dat het tot uw verheerlijking zal zijn. Heer, dat uw naam geprezen wordt en verheerlijkt wordt. Heer, dat ze ons verlangen. Spreek, Heer, door uw woord. Geef dat er voor iedereen iets bij zal zijn. Heer, dat is vrij duidelijk dat ik dat niet kan brengen. Alleen u, door uw Heilige Geest. En daar wil ik voor bidden. Heer, spreek tot ons en bouw ons op in Jezus' naam. Amen. Nou, laten we naar Efeze hoofdstuk 4 gaan. Ik had deze week qua voorbereiding, ik ben vrij gefocust. Ik heb een beetje hyperfocus. Je zou kunnen zeggen autisme, maar ik weet niet of ik dat heb. Maar het is nooit getest in ieder geval. Maar nu had ik twee boodschappen tegelijk. En ik dacht, ja, dat kan niet. Dus ik heb Bert gevraagd. Ik zeg, welke van de twee zou jij doen? En hij heeft deze suggestie gedaan. Dus dan ga ik ervan uit dat de Heere daar ook door hem tot mij gesproken heeft daardoor. En ik wil lezen Efeze hoofdstuk 4 vanaf vers 11. En 1 tot en met 10 is al gelezen. Maar we lezen vanaf vers 11. En hij, dat is de Heer Jezus, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat we alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden groeien naar hem die het hoofd is. Namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover wat ik wil lezen uit de Bijbel, uit het woord van God, de waarheid. En nou, voordat we naar dit vers gaan, even kort over Efeze. Efeze is echt een geweldig boek, vind ik zelf. Alle 66 Bijbelboeken zijn geweldig, maar dit is een parel omdat het heel erg gaat over onze identiteit en over praktisch gemeente zijn. En dat vind ik echt mooi. En in de eerste drie hoofdstukken schrijft Paulus, het grootste gedeelte van die drie hoofdstukken, schrijft hij over ons als gelovigen en onze identiteit, wie wij zijn, dankzij hem. Hij spreekt er over het nieuwe leven, hij spreekt er over zegeningen die we hebben ontvangen. Dus in hoofdstuk 1, we zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Hij heeft ons uitverkoren opdat we heilig en smetteloos zouden zijn in de liefde. Voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kinderen, vergeven, eeuwige erfenis die we ontvangen. Jood en heiden 1, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar gaat hij allemaal over spreken. En daarmee laat hij zien, dan legt hij zeg maar een fundament voor ons persoonlijk leven in. Namelijk dat wij gaan zien wie wij zijn in Christus of dankzij Christus. Wat we hebben ontvangen in hem. En dat is geweldig en dat is belangrijk. En dan komt er een gebed en dat heb ik vorige keer of die keer daarvoor hier zo behandeld. Dat is hoofdstuk 3 vanaf vers 14. En dan in hoofdstuk 4 komt er een verandering. En dat zie je vaker bij Paulus. Dat hij begint bij fundament, wie zijn wij? En dat hij dan gaat naar wat gaan we nu doen? En dat is belangrijk. En wat ik zie in mijn eigen leven, heb ik daar ook fout in gemaakt. We zijn soms geneigd om die twee om te draaien. Dus we beginnen eerst bij wat moeten we doen? En dan wie zullen we zijn? En ik zelf heb er jaren in gewandeld. Daar heb ik vorige keer iets over gedeeld. Over een stuk wetticisme. Want wetticisme betekent je doet de wet om gezekerd te zijn. Om te weten, God heeft mij lief. In de Bijbelse zin van het woord. Wat ik altijd probeerde is, ik ging hard aan de slag, bidden, vasten, Bijbel gehoorzamen enzovoort. Zodat God mij lief zou hebben. Zodat ik zekerheid zou hebben. Zodat ik vreugde zou hebben. Maar Paulus' geheim al in hoe hij die brief schrijft, is dat werkt niet. Begin bij het begin, namelijk wat Christus heeft gedaan voor jou. Wat Christus geeft aan jou. Wat Christus wil doen in jou. Dat is de basis. En dan, als je dat te pakken hebt, dan komen al die geboden, die komen echt aan de orde. Maar die stromen daaruit voort. Je kunt niet de geboden van de Heere doen zonder te weten dat hij je lief heeft, enzovoorts. Nou, daar heb ik vorige keer wat over gedeeld. Maar daarom vind ik het zo mooi hoe die brief is geschreven. Dat als je vers voor vers door Efeze heen zou gaan, word je eerst ondergedompeld in de zekerheid dat je geliefd bent. En dat je bij God hoort en wat hij heeft gegeven. En dan pas gehoorzaamheid. Maar goed, nu komen we bij het gedeelte gehoorzaamheid. En in hoofdstuk 4 begint Paulus met de wandel, hoe we als gemeente behoren te wandelen. Niet meer als gelovigen alleen, maar als plaatselijke gemeente. En hij begint met de hartsgesteldheid, met zo je wil, het karakter van de gemeente. Als mensen hier binnenkomen, moeten ze dit bemerken, namelijk nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, elkaar in liefde verdragen, eenheid van geest, de band van de vrede. Dus dat zijn hele praktische dingen, dat als je dat uitleeft, dat het wat geweldig is, zeg maar, dat we dan met elkaar gaan leven. En dat is eigenlijk de eenheid. Als je spreekt over de eenheid van de gemeente, daar begint eenheid. Eenheid begint niet theologisch. Eenheid begint bij elkaar liefhebben. Nederig zijn, zachtmoedig zijn, geduldig met elkaar. Nou, ik denk dat we wel mogen zeggen met elkaar dat we dit heel lastig vinden. Ja, om elkaar echt lief te hebben. Kijk, iedereen die het met me eens is, ja, dat is heel gemakkelijk. Iedereen die een beetje soortgelijk karakter heeft, dat is gemakkelijk. Maar in de gemeente zitten zoveel verschillende mensen. Misschien wel verschillende gedachtes. En we zijn geneigd om elkaar de tent uit te vegen, bij wijze van spreken. En nu zegt God, ja, maar ik wil dat jullie één zijn. Nou, dat is onmogelijk. Tenzij Efeze 1 tot en met 3 waar zijn. Namelijk dat God alles wil geven wat hiervoor nodig is. Dus ga dat niet zelf proberen. Maar goed, hier zien we dus het karakter hoe we samen zouden moeten komen. En dan gaat hij verder in vers 4 tot en met 6. En dat is onze theologische eenheid, zou je kunnen zeggen. Dit zijn fundamentele dingen waar we als plaatselijke gemeente één in willen zijn. Eén Heere, dus de Heer Jezus. We hebben één Heer. Geen andere heren. Geen Allah, geen Mohammed, geen boeddhistische afgoden of hindoeïstische afgoden enzovoorts. Geen Boeddha. We hebben één Heere, dat is de Heer Jezus Christus. Eén geloof. Eén doop. Dit is de reden, ja, ik weet niet of jullie dat doen, maar in onze gemeente hameren wij her en der nog wel eens op de doop. En verlangen we dat iedereen zich laat dopen, omdat onze eenheid daar ook deels in staat. Dus of je het nou wil of niet, onze eenheid staat erin. Eén God en Vader van allen. Oh, vers 4, één lichaam, één geest die we hebben ontvangen. We zijn één lichaam geworden, we hebben één hoop. Enzovoorts, dit is onze eenheid. Nou, en dan, Paulus die zegt dat. Ik ga er even vanuit dat jullie hiermee bezig zijn, dat jullie dit proberen uit te leven enzovoorts. Nou, als het niet zo is, zeg het naderhand, dan gaan we een ander gesprek voeren. Maar dat is mooi, dus we willen in karakter, willen we in liefde wandelen. Daarnaast willen we fundamenteel op de fundamenten in eenheid wandelen. Maar dan gaat Paulus verder en dan gaat hij spreken over iets en dat is echt fundamenteel. En dat begint vanaf vers 11 en dan gaat hij spreken, of eigenlijk vanaf vers 12, om de heiligen toe te rusten. Nou, daar gaan we zo meteen naartoe. Maar eerst vers 11. En hij, de Heer Jezus, heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. En als ik eerlijk ben, ik vond het een beetje lastig. Ik was hier dit aan het voorbereiden. Ik heb hier vaker over gesproken. En ik vind dit altijd een lastige tekst, omdat er zoveel verschillen zijn in het lichaam van Christus over dit vers. Dit is een vers wat vrij controversieel is en waar gemeentes door gesplitst zijn geworden. Nou, ik wil niet iets brengen waardoor hier de helft van de gemeente wegloopt. Dus ik heb daar een beetje worstelen. En dan gaat het vooral over die apostelen en die profeten. Voor degenen die er nooit mee bezig zijn geweest. Er zijn twee hoofdgedachten over dit vers. De een is wat meer de reformatorische gedachte. Namelijk de apostelen en de profeten bestaan niet meer. Die zijn niet meer voor deze tijd. En waarom niet? Omdat we nu de Bijbel hebben. En de Bijbel, dat is ons richtsnoer. Nou, daar ben ik het 100% mee eens. Laat het helder zijn. Maar omdat de Bijbel er is, zijn die twee bedieningen niet meer nodig. En zijn gestopt. Maar de anderen, die zijn er dan nog wel, volgens de reformatorische hoek. Evangelisten, herders, leraars, die zijn er nog wel. Nou, laat me even zeggen. Ik heb heel veel respect voor de reformatorische broeders. Ik luister geregeld naar mannen zoals Paul Washer en John Piper en Tim Conway enzovoort, enzovoort, enzovoort. En velen van hen zeggen dit, denken dit. Deze bedieningen, apostelen, profeten zijn niet voor deze tijd, maar zijn uitgestorven, zou je wel. Maar zijn er niet meer. En dan heb je de andere kant, en dat is meer de evangelische hoek, pinksterhoek, charismatische hoek. Die zeggen nee, deze bedieningen zijn er wel en zijn belangrijk. Ze staan in de Bijbel, er staat nergens in de Bijbel dat ze er niet meer zijn. Dus daar blijven we bij. Ze zijn er wel. En serieus waar, daarover zijn gemeentes gesplitst. Mensen die zeggen, ja jongens, we moeten de apostelen in de gemeente brengen, we moeten profeten in de gemeente brengen. En een hele groep die zeggen, oh, daar wil ik niks mee te maken hebben. Nou, dit vers ligt er en ik kan er omheen praten. En misschien heb ik dat ook wel gedaan, ik heb eerder hierover gepreekt en dan skipte ik dit. Want dan dacht ik, het brengt alleen maar verwarring. Maar ik van tevoren richting Bert ook veel contact gehad met Bert, denk ik, dit keer. Maar gevraagd van, wat moet ik ermee? Hoe staan jullie erin? Hij zei, ja, dat is niet heel... Ik zeg het even in mijn woorden. Er is niet echt... We hebben er niet echt visie over met elkaar. Nou, lekker dan. Dus ik wil heel kort zijn. Ik ga er niet op in. Te veel. Behalve dat ik dus geloof dat ze wel bestaan. Alleen als ik dat zeg, bedoel ik niet... En dat wil ik even de nuance maken. Ik geloof in deze bedieningen. En ik geloof dat ze belangrijk zijn. En daarom wil ik ze noemen. Alleen ik geloof niet dat we apostelen hebben zoals de 12 apostelen. En dat is een beetje waar verwarring in zit. Ik ga dus niet diep erop in. Wil je meer weten? Onderzoek het. Ga de Bijbel in. Er zijn genoeg boeken over geschreven. Maar als ik zeg apostel, dan bedoel ik mannen die God geeft om fundament te leggen in de gemeente. Om de plaatselijke gemeentes gezond te krijgen. En dit is wat Paulus deed samen met Barnabas, die overigens ook apostel genoemd wordt. Barnabas, dat weten veel mensen niet. Net als Epafroditus en nog anderen. Maar zij waren mannen die kwamen in gemeentes of bij gemeentes met als doel om van een groep gelovigen, een groep discipelen, echt een plaatselijke gemeente te maken die gefundeerd waren. Op het evangelie gefundeerd waren, zoals die eerder schreef, in die eenheid van karakter, in die eenheid van... fundamentele punten. Zij zorgden ervoor dat er gezonde plaatselijke gemeentes waren. Nou, dan heb je de nog spannendere, de profeten. Ook daar wil ik een nuance maken. Ik geloof niet dat er gezaghebbende profeten zijn. Daar bedoel ik mee in het Oude Testament, in Jeremia. Als Jeremia bij wijze van spreken de gemeente binnen zou komen. En die zou zeggen, jongens, ik heb een woord van de Heere. Zo spreekt de Heere, Heere. Als jullie niet oppassen, binnen een aantal jaar komt de oordeel, bekeer je. Nou, dat is vrij dominant, vrij heftig. En dat was in die tijd zo, omdat zij de leiders ook van het volk waren. Zij wilden het volk bij de Heere houden. En nu, in het Nieuwe Testament, zie je dat type profeet niet meer. Dus je ziet een Agabus in Handelingen. En die gaat naar Paulus toe en die zegt tegen Paulus, Paulus, als je naar Jeruzalem gaat, de geest zegt, je zult gebonden worden als je erheen gaat. En Paulus zegt, ik weet dat en ik ga. Maar daar zie je wel dat hij iets deelde, een openbaring kreeg van God richting Paulus. Je gaat vervolgd worden als je naar Jeruzalem gaat. En dus God spreekt daardoor Agabus. Dus je kan het zelf lezen in het boek Handelingen. Gebeurt dat. Maar er is een verschil, want in het Oude Testament, als Jeremia binnenkwam, dan moesten we met z'n allen gewoon luisteren. Want hij was de leider, hij bepaalde de koers die we gingen. En als we niet luisterden, kwam er oordeel. En dat gebeurde ook bij Jeremia. Maar in het Nieuwe Testament zien we 1 Korinthe 14 dat we alle dingen moeten beproeven. Dus stel dat iemand hier zegt, ik ervaar dat de Heer iets tegen mij zegt. En hij zou dat spreken, dan nemen we niet aan, oh, dat zal wel waar zijn, we volgen het met z'n allen. Dan gaan we het beproeven. We pakken de Bijbel erbij en in gebed zoeken we wijsheid. En gaan we met elkaar in gesprek. Wat betekent dit? Moeten we hier wat mee? Nou... Nogmaals, het zou best kunnen zijn dat hier heel veel mensen zitten die zeggen, nou Wijnand, ik ben het niet met je eens. Voor mij maakt dat niet zoveel uit. Ik hou van je. In ieder geval als ik je zou kennen. En anders, weet je, ik heb echt respect voor als je het anders hebt. Geen probleem. Maar omdat ik zo meteen er verder over dingen over ga delen, is het wel handig dat jullie weten hoe ik er een beetje in sta. Want deze 5 bedieningen, of 4 bedieningen volgens sommigen, want herders en leraars, dat in het Grieks schijnt dat ook een woord te zijn, of aan elkaar gelinkt te zijn. Dus die bedieningen zouden 1 of 2 kunnen zijn. Nou ja, mensen mogen daarover vechten, daar heb ik niet zoveel zin in. Maar ze hebben een functie en daar wil ik naartoe. Ze hebben een functie in de plaatselijke gemeente. Dus apostelen, profeten, stel dat je die niet gelooft, prima. Evangelisten, herders en leraars. En die hebben meerdere functies, maar 1 functie wordt hier genoemd. En dat is om de heiligen toe te rusten. Vers 12. Om de heiligen toe te rusten. Nou, wie zijn de heiligen? Dat zijn wij. Zeg je, nou, zo heilig voel ik me niet. Als jij je zonde hebt beleden, dan zegt de Bijbel, dan ben je vergeven van je zonde en je wordt gereinigd van je zonde. En je bent in Christus geheiligd. Dus de Bijbel spreekt ons aan, niet als smerige zondaars. Zo voelen we ons soms, maar de Bijbel kijkt naar ons, of anders gezegd, God kijkt naar ons, als je een christen bent, en als je alle zonden die je kent hebt beleden, ziet God jou als heilig, als zuiver. En daarom kan hij ons lief hebben, en daarom kunnen we in relatie staan met hem. Maar dat is belangrijk, heel veel mensen worstelen hiermee. Romeinen 5 zegt bijvoorbeeld, dat we geheiligd of gerechtvaardigd zijn in Christus. Dat betekent, we zijn vrijgesproken van de schuld. Er is, oké, de zonde heb je gedaan, maar God zegt, ik heb ze weggewassen en ze zijn er dus niet meer. Dus dat is belangrijk om te weten, ook voor je gebedsleven. Als je gaat bidden, spreek niet een smerige zondaar tot een heilig God, maar een geliefd kind van God, een heilige, spreekt tot de heilige God. En dat is niet door jou, het heeft niets met jou te maken in die zin dat jij er iets voor gedaan hebt, behalve geloven in de Heer Jezus en je bekeren. Maar dat is wat Jezus heeft gedaan. Nou, dus wij zijn die heiligen. En die gaven, of die bedieningen, die vijf bedieningen, die zijn gegeven onder andere om ons toe te rusten. Nou, dat woord, dit is echt die toerusting, dit is fundamenteel. Want het betekent iets. Die toerusting, dat betekent, laat ik hem anders stellen, ik stel hem even in de vraagvorm. Wie zijn er actief in de gemeente? Wie zijn er actief aan het dienen in de gemeente? Vanuit oorsprong, wij zijn als Nederlanders, zijn we heel erg dominees gericht. Ik weet niet of je dat weet, maar dat zit ergens in onze vezels, lijkt het wel. Ik merk dat zelf ook bij ons in de gemeente. Mensen komen binnen en ze gaan zitten en ze hebben het idee dat ze een soort stoelverwarmer zijn. Ze gaan zitten, ze zijn aan het toeschouwen, hier gebeurt het op het podium. Dus de muzikanten, de spreker, leiding van dienst. Nou, zij dienen God en de rest ontvangt. En dat is het beeld wat we vaak hebben van de gemeente. Ik weet dat ik ben geboren in Klaswaal. Dat kent bijna niemand, maar dat maakt niet uit. Klein dorpje. Daar had je een hervormde kerk. Laten we zeggen dat er 400 mensen zaten. Nou, je had een dominee. Je had, zeg even 10 ouderlingen. Misschien hadden ze er wel meer, dat weet ik niet. Maar 10 ouderlingen. Een paar diakenen, een koster en iemand die de kerkbodes rondbracht. En dat waren de actieven in de gemeente. En de rest kwam op zondag, knikte vriendelijk als je geluk had. En gingen zitten, luisterden, gingen weg. Als je geluk had, knikten ze nog een keer. Gingen in de auto, gingen naar huis. Nou, dat was het gemeenteleven. En ergens zit dat vaak in onze vezels. Dat zodra ik hier naar voren loop, dat mensen denken, oh ja, hij gaat mij nu voeden. Hij gaat nu iets geven en ik word gevoed, ik word opgebouwd en ik ga naar huis en ik leef mijn leventje. Maar de Bijbel heeft een heel ander beeld. De Bijbel ziet ieder van jullie, dan spreek ik tegen de gelovigen, als onderdeel van het lichaam die moet functioneren. De Bijbel zegt zelf, als je niet functioneert, dat het gemeenteleven daardoor onder druk komt te staan. Dus ik kijk nu niet naar mensen die alleen maar ontvangen, maar jullie moeten ook gaan geven met elkaar. Elkaar gaan opbouwen. En dat is wat hier staat. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Dus wie doet het werk van dienstbetoon? Wie gaat dienen? Iedereen. Iedereen. En ja, op verschillende manieren. 1 Korinthe 12 zegt dat we als een lichaam zijn met allemaal verschillende onderdelen. Maar iedereen hoort te dienen. Iedereen is onderdeel van het koninkrijk. Iedereen heeft dezelfde roeping. Misschien wist je dat niet, maar we zijn geroepen met elkaar om het evangelie te delen naar ongelovigen. De mensen die tot geloof komen, te dopen, verder te discipelen, te groeien, te versterken. En dat is een proces wat constant bezig blijft. Er worden nieuwe mensen gewonnen door ons. Niet alleen door een enkel evangelist, maar door ons. En die worden gedoopt en gediscipeld. En misschien wel uitgezonden enzovoort, maar goed, dat is weer vers 2. Maar die taak om dat te doen, om mensen binnen te halen, het evangelie te delen, is niet voor een handje vol extreme, genaamd evangelisten. De gasten die altijd op straat staan en die elke keer als ze hier staan zeggen, jongens, we moeten de ongelovigen bereiken. Maar dat is voor iedereen. En discipelschap, voor wie is dat? Niet alleen voor een handjevol leiders, het is voor iedereen. We moeten elkaar opbouwen. En dan, er staat er ook, dan zal het lichaam opgebouwd worden. Heiligen worden toegerust tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Wat betekent, als dit niet gebeurt, wordt het lichaam niet volledig opgebouwd? Wordt deze plaatselijke gemeente niet volledig opgebouwd? Als ik hier zou staan en de helft van mijn lichaam werkt niet, dan wordt alles moeilijker. Het leven wordt moeilijker. En dan iedereen kan dan zien, je bent niet compleet. Ja, er is gebrek. En misschien dat als ik hier zou staan, dat mensen dat zielig vinden of juist heel erg bewogen zijn en gaan helpen en zo. Nou, hartstikke mooi. Maar eigenlijk wat je zou willen, is een gezond lichaam. Toch? We verlangen met z'n allen naar gezonde lichamen. En het is lijden, ook hier zullen gegarandeerd mensen zijn die lijden in hun lichaam. Dat is verdrietig en dat is moeizaam en dat is strijd. En dat is helemaal niet wat je wil. Je wil een gezond lichaam. Nou, geestelijk wil de Heer Jezus ook een gezond lichaam. En wij zijn onderdelen van het lichaam. En als iedereen actief wordt in de opbouw, krijgt Jezus als het ware een gezond lichaam hier zo. En dan wordt het koninkrijk gebouwd. En dit lijkt heel eenvoudig, maar je wil niet weten hoeveel mensen dit niet zien. Hoeveel mensen consumenten zijn in de gemeente. En gewoon een vraag. Vanochtend ben je hier gekomen. Wat is je verlangen? Ben je hier gekomen om te ontvangen? Of ben je hier gekomen en je zei, Heere God, ik weet niet hoe u me gaat gebruiken. Toen hier werd gezegd dat Wilger ging spreken, dacht ik, oh, nou, blijkbaar hoef ik niet. Maar ik mocht wel. Ja, we willen best wel ruilen voor plek, hoor. Nee, maar grapje. Maar dus ik ben gekomen met het idee, ik wil wat delen. Maar stel dat ik niet spreek, wil ik diezelfde hartgesteldheid hebben. Heren, wat wilt u dat ik deel? Wilt u me in contact brengen met iemand die bemoediging nodig heeft? Dat ik kan bemoedigen? Of misschien dat iemand in zonde is waar ik over kan spreken? Of misschien, nou ja, wat dan ook. Ben jij gekomen met dat idee? Ik wil mijn broeders en zusters ontmoeten en ik wil ze ontmoeten om iemand verder te helpen. Ik wil gebruikt worden door de Heren. Nou, dit is zijn verlangen, dit is zijn hart, dit is Gods hart. Ook voor jullie, voor ons, dat we allemaal, als ik het zo mag zeggen, soldaten worden in zijn leger, dat we allemaal onderdelen worden van deze plaatselijke gemeente om het geheel op te bouwen. En dat hoeft niet per se hier, op het podium. Weet je, als je na de randje spreekt iemand en iemand die zegt, en je vraagt hoe was je week, en iemand zegt het gaat echt niet goed met mij. Dat je voor die persoon bidt, dat je met die persoon spreekt, die persoon bemoedigt. Misschien van de week nog een keer belt en zegt, hey, we hadden zondag dat gesprek, hoe is het nu? Dat is heel klein, tussen aanhalingstekens, maar dat heeft een effect, want je bemoedigt en je bent daarmee bezig om iemand op te bouwen. En als we dat allemaal doen, moet je je voorstellen, je komt hier ontmoedigd binnen. Je hebt echt een flutweek gehad en je bent hier ontmoedigd, misschien heb je wel gezondigd en je voelt je schuldig. En er komt iemand naar je toe, slaat de schouder om je heen. Hé, je ziet er een beetje verdrietig uit. Wat is er aan de hand? Ja, ik heb gezondigd. Oké. Maar je weet toch dat de Heer Jezus voor je gestorven is? Ja. En ja, wat betekent dat dan? En die gaat in gesprek. En 5 minuten later, deze ontmoedigde broeder of zuster straalt weer. Er is weer vrede. Ja, het had ik echt even nodig om weer op de Heer Jezus gewezen te worden. Nou, dit is de bedoeling. Dit is het doel van de spreek is hier zo. Want toerusting. Even kijken, ik heb het opgeschreven in mijn Bijbel. 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. Toerusting vindt plaats door het woord van God. Dus dit zijn sprekersbedieningen. Mensen die hier op, achter deze, ja, hoe heet zo'n ding, kansel? Of, ik weet het niet, maakt niet uit. In ieder geval die hier achter staan en het woord delen. Als het goed is, hebben die als doel niet alleen om te informeren, maar om jullie toe te rusten. Om jullie tools te geven, hulpmiddelen te geven, zodat jullie elkaar en deze wereld kunnen gaan dienen. En daar steeds beter in worden. Nou, dit zou mijn verlangen zijn. Dit is wat ik verlang te doen. Ik wil jullie in beweging zetten. Weet je, soms dan komen de mensen heel lief na een dienst en zeggen ze, oh, mooie preek. Heel veel zeggen het niet, dus ja, dat is, je weet nooit of het een mooie preek was. Maar stel dat het een goede preek was, dat is helemaal niet mijn doel. Mijn doel is niet dat ik een geweldige preek neerzet. Dat jullie applaudisseren als ik wegga, alsjeblieft doe dat niet. Maar dat is niet mijn doel. Mijn doel is jullie in beweging te zetten. Ons in beweging te zetten. Dat we in dit geval dat we actief worden om elkaar te dienen. Nou, hoe doen ze dat dan? Ik ga even het rijtje achterstevoren door. Een leraar, dus je hebt hier een bijbelleraar. Stel dat hier een bijbelleraar spreekt. Dan zal hij de Bijbel uitleggen, gegarandeerd. Want dat is zijn hart. De Bijbel moet centraal staan. Nou, amen, de Bijbel moet centraal staan. Maar wat zal hij doen als hij gaat toerusten? Zal hij niet alleen preken door de Bijbel heen en iedereen denkt, oh, wat een geweldige gezalfde spreker, we weten nu hoe Efeze enzovoort. Maar hij zal jullie tools gaan geven, of ons tools gaan geven, zodat wij zelf de Bijbel kunnen gaan begrijpen. Dat wij zelf de Bijbel ook kunnen gaan uitdelen. Want als je hier bent en je zit op een bijbelstuurgroep, is de bedoeling dat je uitdeelt. Als je kinderen hebt, is het de bedoeling dat jij ze onderwijst. Niet alleen dat ze meeneemt hierheen, zodat ze hier onderwijs krijgen. Maar jij bent verantwoordelijk om ze te onderwijzen. Als jij met broeders of zusters samenkomt en het woord gaat open, is het onder andere de bedoeling dat jij wat te delen hebt vanuit het woord. Maar dan moet je wel weten hoe. Nou, een bijbelleraar, één van de doelen van een bijbelleraar is dat hij dat doet. Dat hij tools geeft, zodat jullie dat in praktijk kunnen brengen. Nou ja, hetzelfde met die andere bediening, een evangelist. Ik vind het altijd een mooie. Wij denken dat een bediening van een evangelist alleen is om op straat en overal het evangelie te delen. Nou, ik geloof zeker, dat is onderdeel daarvan. En zij zijn er, als het goed is, goed in. Zij weten hoe ze dat moeten doen. Hoe ga je een gesprek aan? Hoe vertel je nou het evangelie in bepaalde situaties? Enzovoort, daar hebben ze ervaring in. Hoe geweldig is het als zij af en toe een keer hier komen staan en jullie tips geven en vanuit de Bijbel laten zien hoe je het evangelie kan delen. Ik waardeer dat heel sterk. Je hebt Ray Comfort in Amerika. En die heeft een bepaalde manier van evangeliseren. En nou, je kunt er wat van vinden, je kunt het mooi vinden of niet. Maar wat hij doet, en hij heeft meerdere keren gepreekt erover in groepen. Hij gaat tips geven en uitleg geven vanuit de Bijbel hoe je op verschillende manieren het evangelie kan delen. Nou, dit is zo waardevol voor mij geweest. Ik heb op straat gestaan zonder dat ik een idee had wat ik moest doen. Weet je, en dan hoop je dat je tegen iemand aanstoot en dat iemand zelf begint. Wat moet ik doen om gered te worden? Ja, dan weet ik het wel. Maar dat voorstap vond ik heel lastig. Maar door dat soort mannen ben ik, denk ik, oh, ik heb nu een beetje tools in handen om dat in praktijk te brengen. En niet alleen op straat, maar ook, weet je, jij hebt familieleden of studenten om je heen of collega's of buren. En die wil je toch bereiken met het evangelie. Zonder het evangelie gaan ze naar de hel. Zonder het evangelie gaan ze verloren. Wij zijn geroepen om ze te bereiken. Niet alleen Jan, niet alleen, nou ja, weet ik wie hier de evangelisten zijn. Maar je hebt meer dan dat nodig. We moeten allemaal ermee bezig zijn. Maar hoe dan? Nou, dat mogen zij ons in gaan helpen. Dat is supermooi. Moet je voorstellen dat je dat krijgt op zondag. Hier staat iemand en die doet dat. Nou, een herder, zorg voor de gemeente. Er zijn zoveel zorgen. Mensen zijn gebroken. Wie gaan ze helpen? Ja, die persoon, dat is echt een herder. Nee, niet, ja, dat ook. Maar jij ook. Jij bent ook geroepen om iemand die bedroefd is te helpen. Om iemand die gebrokenheid vanuit verleden heeft, om die te helpen. Maar hoe doe je dat? Ik weet het niet. Ik ben geen herder, zou je kunnen zeggen. Nou, ik weet wel wat. Waarom? Omdat ik mensen heb geluisterd en gehoord die mij dat verteld hebben. Nou, laat de herders opstaan en dat delen. Hoe gaan wij elkaar dienen? Hoe gaan wij elkaar helpen? Nou, enzovoort. Om het niet ongemakkelijk te maken, zal ik de profeten en de apostelen even skippen. Maar we hebben gewoon hulp nodig om te doen wat Jezus van ons vraagt. En daarvoor zijn bedieningen nodig die dat gaan geven. Nou, opnieuw, om de heilige toe te rusten. En wat gebeurt er dan? Ik wil dat je dat ziet, dat is mooi. Dus je hebt hier bedieningen die vertellen aan het geheel hoe we de Here kunnen dienen en hoe we elkaar kunnen dienen. En dan gebeuren er een aantal dingen. 1, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus het hele lichaam wordt opgebouwd. Nou, dat willen we wel, hè? Nou, het gaat verder, want de zegeningen die eruit voortvloeien zijn groot. Vers 13. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. Jezus bad dat wij één zouden zijn. Nou, ik geloof dat we één zijn in de zin, we zijn allemaal aangesloten op de Heer Jezus. Hij is de wijnstok, wij zijn allemaal ranken. Dus of je nou wil of niet, we zijn één. Ja, dat is, maar hier spreekt het over een eenheid die dieper gaat dan dat. Dat we gaan leven in die eenheid. Hoe gaan we leven in de eenheid? Dat gebeurt pas als ieder lid actief is. En we echt schouder aan schouder diezelfde opdracht in praktijk gaan brengen. Moet je je voorstellen. Ik heb dat ervaren met evangelisatie. Ik heb wel eens geëvangeliseerd met mensen waar ik niet zo'n hele sterke klik mee heb. Maar omdat je je focust op hetzelfde doel, we gaan mensen bereiken, merk je opeens, hé, we hebben een gedeelde passie, namelijk mensen tot geloof brengen. Als het goed is, is dat al onze passies. En opeens begin je elkaar te vinden. Misschien niet op karakter, maar op wat je verlangen is. Samen het evangelie delen. Hetzelfde met zorg. Doordat je samen bezig bent om voor elkaar te zorgen, groeit de onderlinge eenheid. Dat is geweldig. Dat is een vrucht van een gezond lichaam. Vrucht van dat wij gezond functioneren. Dus we hebben opbouw, we hebben eenheid. Maar er stopt het niet. Wordt nog heerlijker. Van de kennis van de Zoon van God. Jij denkt nu Jezus te kennen, als het goed is, als je gelovig bent. Dan heb je hem leren kennen. Maar op het moment dat het hele lichaam gezond is en elkaar dient en elkaar opbouwt en spreekt over de Heer Jezus met elkaar, gaan we inzicht krijgen over de Heer Jezus die dieper gaat dan ooit tevoren. We gaan Jezus dieper leren kennen. Nou, dat is geweldig. Daar leven we voor, als het goed is. Om hem beter te leren kennen. Maar dat gebeurt pas als we elkaar gaan dienen. Tot een volwassen man. Dan worden we geestelijk volwassen. En wat betekent dat nou in de context? Vers 14 spreekt Paulus ook over jonge kinderen. En dan gaat het over dwaling. Dus dat de mensen, en dat gebeurt altijd, mensen proberen dwaling in de gemeente te brengen. En dat zijn niet alleen vervelende mensen aan de buitenkant. Soms zijn het hele aardige mensen. Maar die toch rare leerstellingen beginnen te verkondigen. Maar hoe gaan we dat fixen? Niet door een geloofsverklaring alleen. Prima om een geloofsverklaring te hebben als gemeente. Maar daarmee ga je het niet winnen. Maar stel dat we met elkaar opbouwen, dienen, elkaar onderwijzen. Groeien we dus ook in kennis van de Bijbel. En kunnen we dat ook toepassen? En kunnen we zo zien, hé, er komt iemand met wel hele rare gedachten binnen. Wacht even, hier moeten we wat mee. Dat komt voort vanuit dat wij actief worden met elkaar. Dat we samen gaan evangeliseren, samen gaan dienen, samen onderwijs of de Bijbel ingaan en elkaar helpen om dat te begrijpen. Ja, dat wordt geweldig. Dus we worden beschermd. Je wordt geestelijk volwassen. En dan, ja, nog heerlijker. Of het is echt zo'n oplopende trap. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Op dat moment dat we zo elkaar dienen. En dat de geest door ieder werkt. Want jullie hebben allemaal de geest ontvangen. Laat hem door je heen werken. En als dat gebeurt, gaan we opbouw zien. Gaan we groei zien. Gaan we eenheid zien enzovoort. En dan worden we allemaal vervuld met de heerlijkheid van Christus. Dan, als mensen hier binnenkomen, de samenkomst binnen, komen ze gelijk in contact met de Heer Jezus. Want hij stroomt door jullie allemaal heen. Dat is het beeld. Dat we vol worden van het hele, vol worden van Christus. Oh. Dit is zo graag, dit wil ik zien. Zulke gemeentes. Weet je, een bijbelgetrouwe gemeente is niet een gemeente alleen die theologisch accuraat is. Dit is een bijbelgetrouwe gemeente waar Christus geproefd wordt en zichtbaar wordt in elkaar. Waar zondaren binnenkomen en bewijzen van spreken, het hoeft niet letterlijk zo te gaan, maar bewijzen van spreken komen ze binnen en ze vallen op de grond. Zeggen, wat is hier aan de hand? Hier is zoveel wat ik niet ken. Rust, vrede, liefde enzovoort. En dan kunnen we gelijk zeggen, ja, Christus. En we leiden ze tot geloof. Weet je wel, dit is mijn verlangen. Zou dit zijn voor jullie gemeente. En misschien dat jullie het al ervaren. Geweldig. Maar ik denk dat jullie net als ons onderweg zijn. En laat dit dan duidelijk zijn. Dit gebeurt alleen als we elkaar gaan dienen. Als we schouder aan schouder gaan staan. Het is niet genoeg dat je een leiderschap hebt van een x-aantal mannen die de gemeente trekken. Nee, met elkaar trekken we de gemeente. Bouwen we de gemeente op. Het is niet genoeg dat de sprekers komen. Iedereen moet elkaar gaan opbouwen. Oh, dan wordt het zo mooi. Nou, kort. Vers 15. Want hier staat een geheim. Want ik zeg opbouwen, ik zeg elkaar dienen. Vers 15 geeft ons daar een geheim in, namelijk maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden. En dit is de hartsgesteldheid erachter. Nou, waarheid, wat is waarheid? Daar kun je natuurlijk honderden antwoorden op geven. Maar in Efeze staat een paar versen verder, wordt het uitgelegd. Vers 21, hoofdstuk 4, vers 21. Als u hem tenminste gehoord hebt, Jezus Christus, en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Dus als Paulus het woord waarheid gebruikt, gaat het niet over abstracte waarheid. Het gaat over Jezus. Jezus is de waarheid. Hij zegt het zelf ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de waarheid. Wie delen wij met elkaar? Jezus. Waar spreken we over? Jezus. Spurgeon die zei, als er een prediker is die een andere boodschap verkondigt dan Jezus, moet hij wegwezen. Ik vertaal hem even netjes. Maar wegwezen. Hij heeft niks hier te zoeken. Maar in de gemeente is dat hetzelfde. Want het gaat niet alleen om de mensen die hier staan. Maar Jezus hoort ons, hoort uit ons te stromen. Hem, onze gedachten horen vol te zijn van de Heer Jezus. Onze mond hoort over te stromen van de Heer Jezus. Dat is de waarheid die we met elkaar delen. En dit is wat we nodig hebben. Iemand is ontmoedigd. Wat heeft hij nodig? Op de een of andere manier heeft hij de Heer Jezus nodig. Iemand heeft pijn uit het verleden. Wat heeft die persoon nodig? Genezing. Maar waar komt die? Door de Heer Jezus. Iemand is niet gered. Wat heeft hij nodig? Jezus. Iemand is in dwaling. Wat ziet hij niet? Jezus. Want als je Jezus echt zou kennen, zou je niet in dwaling vallen. Enzovoort, enzovoort. Dus het woord wat we delen, de waarheid die we met elkaar delen, is Jezus. En wat is de hartsgesteldheid? Door ons in liefde aan de waarheid te houden. Nou, dat is een liefde voor Jezus, oké. Maar Paulus gebruikt het woord liefde bijna altijd voor onderlinge liefde. Dus we gaan elkaar dienen, maar niet vanuit arrogantie. Niet vanuit, wacht even, ik heb veel meer bijbelkennis dan jou. Ik zal het je wel even leren hoor. En dat is niet de houding. De houding is liefde. Ik wil jou helpen. Ik heb je lief. Ik wil je dienen omdat ik je lief heb. Ik wil je helpen. Nou, dat is gaaf. Ik vind het zo mooi als dat gebeurt. Met die houding. En wat gebeurt er dan? Vers 15. Dan groeien we naar hem toe. Die het hoofd is, namelijk Christus. Dus Christus is het hoofd van de gemeente. En dan gaan we toegroeien naar hem. Dan komen we tot die volheid, die heerlijkheid. Dit is mooi. Ik vind dit mooi. Nou, vers 16 is eigenlijk een samenvatting daarvan. Van hem uit, van de Heer Jezus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeen gehouden door elke band die ondersteuning geeft. Ja, dus het is vanuit de Heer Jezus. Het is niet jouw kracht, het is niet jouw liefde, het is niet jouw wat dan ook. Het is Jezus die door je heen werkt, door de geest. Maar dat staat er wel achter. Dus Jezus doet dat, maar hoe? Overeenkomstig de mate waarin ieder deel, iedere gelovige, iedere heilige, iedere christen werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Hier herhaalt hij het eigenlijk, hè? Nou, dat is wat ik jullie toewens. Dat we met elkaar, dat jullie met elkaar, ik ben natuurlijk een buitenstaander hier zo'n beetje, hè? Maar dat jullie met elkaar, elkaar zo gaan liefhebben. En zo de Heer Jezus met elkaar gaan delen. En zo toegerust worden, zodat jullie de tools krijgen om elkaar echt effectief te dienen. En deze wereld effectief te dienen. Dat deze gemeente, dat we deze niet meer terug gaan kennen. Dat je hier over een paar jaar komt en dan we denken, wat is hier gebeurd? Joh, is er opwekking uitgebroken? Dan zeggen we, ja, er is opwekking uitgebroken. Jezus is het middelpunt hier zo en ieder lid brengt hem. Nou, dat is wat ik mee wil geven deze morgen. En ik zal daar kort voor bidden en dan geef ik het weer over aan de volgende. Geen idee wie dat is, maar... Ja, Heere Jezus, u bent het hoofd en wij aanbidden u en wij eren u en wij verheerlijken u. En wij verlangen dat u door uw Heilige Geest ons in gang zet, actief maakt. Heer, ik besef me, ik ben zwak en ik heb echt niet gebracht wat levens gaat veranderen, tenzij u door uw geest daardoorheen werkt. En daar bidden we voor. Heer, daar verlang ik naar. Ik wil u danken voor deze gemeenschap die verlangt om u centraal te zetten. Wat zichtbaar wordt in de liederen, in de gesprekken, in dat ze het avondmaal zo gaan vieren. Heer, maar ik bid dat u echt deze gemeente opbouwt en doet groeien. En dat de volheid van de Heer Jezus zichtbaar zal zijn. Meer en meer en meer in hun midden. Door hen heen. Ik wil u daarvoor bidden in uw eigen naam, Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen.